vervangen podcast, waar we duiken in de wereld van technologie, innovatie en alles daartussenin. Ik ben Thijs Kappert, Product Manager Microsoft en Unique ICT Solutions en je gast hier om je weer mee te nemen. Samen uiteraard met mijn collega Frank Dammers. Welkom weer, Frank.
Dankjewel.
Hoe is jou gegaan de afgelopen tijd met de AI?
Ja, heel goed. We zijn wat stil geweest met de podcast. Het heeft even geduurd tot deze aflevering. Maar ik heb zelf niet stil gezeten. Ik ga er vandaag meer over vertellen.
Ah, kijk, daar zijn we altijd heel goed benieuwd naar. Ben benieuwd. Daarnaast is onze gast vandaag, Jorik Polhuis. Jorik, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Nou, vertel eens, wie ben je?
Ik ben dus Jorik Polhuis. Ik ben Microsoft 365 Consultant bij Unica. Afgelopen 7 jaar echt in de productivity sfeer gezeten. Teams, OneDrive, SharePoint. Maar nu echt al een jaar of meer al de focus echt op Copilot. En alles wat het kan en klanten daarmee te helpen.
En wat is tot nu toe het meest opgevallen?
Het meest opgevallen is wel de ontwikkeling de afgelopen tijd. Ze hebben zulke grote stappen gemaakt op allerlei gebieden. Dus daar is echt genoeg om de hele tijd over te hebben.
Nou, ik ben benieuwd, vandaag in deze podcast gaan we natuurlijk er wat dieper over in. Hè? Ook benieuwd van wat je bij onze klanten meemaakt. Ook bij uiteraard bij onszelf, wat je hebt gezien. Frank, waar wil je mee openen?
Ja, ik ben wel benieuwd. Je maakt heel veel mee in de praktijk, Jorik. En je zit een jaar beter bezig met Copilot, zeg je zelf. Wat merk je met die IT-managers eigenlijk? Zij worden hiermee geconfronteerd. Sommigen zijn misschien enthousiast, anderen minder. Wat is jouw gevoel erbij?
Ja, dat is wel heel erg verschillend. Je hebt als het ware IT-managers die zijn ook heel erg AI-bewust. Die hebben al de BIA's al klaar liggen, als het ware, daarvoor. Dus wat voor impact heeft nou een AI binnen een organisatie en wat gaan we daarmee doen? En de andere is alleen maar, ja, mijn medewerkers die willen het, dus laten we het maar doen. Dus daarin heb je wel heel erg verschil in de IT-managers die juist daar ook heel erg in meewerken, heel erg meedenken. Of de andere kant inderdaad van licenties aan en gaan.
En als je daar een percentage moet plakken, een zegen of een last, wat is de verhouding?
Als je het bekijkt vanuit de IT-managers, is het nog wel meer een last. Is het weer iets extra's wat we moeten gaan doen. Weer iets extra's wat we moeten gaan licenseren. Weer iets extra's wat we moeten gaan beveiligen, ook vooral. En daar zit ook wel een stukje ongewis in bij de IT-managers. Is van hoe gaan we dit in hemelsnaam beteugelen? Hoe gaan we hierin een veilige werkomgeving geven?
En is dat ook iets vanuit een IT-manager of ook vanuit de compliance gezien?
Ja, je ziet eigenlijk wel van dat compliance je misschien nog wel lastiger vindt om daar überhaupt de vingers achter te krijgen van hoe dat in elkaar zit, hoe dat verder ontwikkeld kan worden. Dus daar zitten we echt wel mee om daar ook een stukje begeleiding in te kunnen geven als dat nodig is.
Ja, dan ga je dan samen eigenlijk met de security officer zitten en de IT-manager, denk ik.
Ja, je hebt wel het verschil dat dus bij verschillende organisaties is de security officer nog niet helemaal aanwezig of is wat in de achtergrond. En de IT-manager die neemt er wat vaker het voortouw in. Maar inderdaad, we hebben daar speciale sessies voor om daar hun samen mee in mee te nemen van wat we daar allemaal kunnen en moeten vooral doen.
Denk je dat die angst voor een deel terecht is? Met andere woorden, zijn er bedrijven die je tegenkomt, Copilot of AI ready in de praktijk, of valt dat toch tegen?
Nou, ik denk wel dat het heel belangrijk is inderdaad om wel zo'n AI ready scan te doen, om te kijken van ben je als organisatie daar wel klaar voor om überhaupt AI te gebruiken? Want het zijn gewoon zoveel zaken die zoveel versneld kunnen worden met AI, maar dus ook wanneer je dus gaten hebt in je beveiliging. Of dat iets nog niet goed staat ingericht. Ja, dan kun je ook extra snel daar problemen mee krijgen. Dus daar is wel heel erg, het is heel erg nodig om daar dus verder op in te duiken. Om van tevoren te kijken of je omgeving en je organisatie ook vooral klaar voor is.
Ja, want je hebt het over een scan. Wat voor inzichten brengt dat?
Ja, we hebben dus een scan. En die doen we op het begin voordat we starten. Daarin scannen we de SharePoint, OneDrive en Teams omgeving. Van hoe open of hoe dicht staat die. Zijn er nog externe die er veel bij kunnen. Maar ook zijn er heel veel organisatiekoppelingen. Dat is nog wel een vaak voorkomende een lek waar we wat mee willen. Want daar zit echt heel veel waar Copilot ineens in gaat duiken. als een documentje is gedeeld met iemand en het is een organisatiekoppeling, dan kan eigenlijk de hele organisatie daarbij. Dus als Copilot aanstaat, kan die dat dan ook voor die persoon gaan voorschotelen. Dus daar hebben we bij verschillende organisaties, hebben we echt alle organisatiekoppelingen verwijderd om zo met een schone lijst verder te gaan in het project.
En als klanten dan lokale servers hebben?
Ja, lokale servers, daar is eigenlijk Copilot niet geschikt voor. Dus überhaupt moet het wel in de cloud staan, al je data, om überhaupt Copilot daarover te kunnen gebruiken.
Al je data, of in ieder geval het grootste gedeelte van je data.
Ja, ja. Natuurlijk zou je wel wat lokaal nog mogen hebben. Alleen daar kan Copilot gewoon niks mee met lokale data.
Nee. Dan kom je op heel veel verschillende plekken, Jorik, en bij verschillende sectoren. Kan je daar onderscheid zien? Zijn er bepaalde sectoren die voorop lopen, waar ze misschien meer AI-ready zijn?
Je ziet wel van dat ze zich sneller daarop aanpassen. We zijn wat in de consultancy, in de advieswereld. En daar zie je dat ze best wel veel teksten schrijven, veel adviesrapporten schrijven. En daarin zie je wel van dat ze AI wel snel omarmen om vervolgens daar inderdaad tijdswinst voor te hebben. Dat vinden ze wel heel fijn. Anderzijds is het wat meer in de productie, in de maakindustrie. En daar vinden ze het toch wel wat lastiger. Daar zitten ze toch wel in hun eigen werkproces te werken, ook de kantoorautomatisering ook. En daar zie je eigenlijk dat we het iets meer moeten voorkouwen van zo is het, daar heb je je voordelen, kijk hier eens naar. En dat zijn wel de verschillen tussen de sectoren, ja.
Toch kan ik me voorstellen dat op alle plekken het stiekem toch wel gebruikt wordt. Hè? Dus je moet Shadow IT of Shadow AI, welke naam je ook allemaal geven. Is het ook wat je in de praktijk tegenkomt? Is het een soort onterechte terughoudendheid?
Nee, Shadow IT, dat is van alle tijden inderdaad. Maar dat is met AI nou ook weer het geval. Want je ziet gewoon heel erg dat mensen AI willen gebruiken. En of ze het nou wel of niet van hun werk krijgen, dan gaan ze het alsnog gebruiken. En de vraag is altijd wel, Copilot die was niet altijd op het begin, vanaf het begin, iedereen zijn favoriet. Want ja, er is één grote speler die eigenlijk al jarenlang nu al de boventoon geeft. En daarin zie je dat ChatGPT, het is bijna een werkwoord geworden tegenwoordig. Iedereen gebruikt chat overal voor. En dat is wel iets waar we nu aan het strijden zijn om Copilot daarin een plekje in te geven. En daarin zien we ook dat, en dat een deel voor de IT-beheerders ook is, van willen we dat wel op die manier toelaten voor onze werknemers? En hoe kunnen we dat überhaupt tegenhouden? Is dat een deeltje techniek tegenhouden, maar is het vooral een stuk adoptie? Om daar inderdaad je de voordelen ook in natuurlijk te laten meegeven.
Ik hoor je strijden zeggen, strijden voor Copilot. En waarom dan Copilot en geen ChatGPT in het verhaal?
Ja, dat zijn wat verschillende voordelen daarin. Voor de organisatie zelf vooral is dat een stukje compliance, security. Je hebt één platform waar het allemaal in zit, waar je al op zit met Microsoft. Vanuit daar kun je heel gemakkelijk en eenvoudig de aansluiting vinden met je stukje AI. En daarnaast is het ook wel voor de eindgebruiker, is het een stukje integratie waar het zit. In elke applicatie die je hebt, zit Copilot. En als je dat helemaal goed kunt gebruiken, ja, dan kun je het veel efficiënter gebruiken dan bijvoorbeeld een ChatGPT of een cloud of een andere AI-oplossing.
Toch kan ik me voorstellen dat dat niet voor iedereen Copilot de ideale oplossing is. En voor welke bedrijven is het minder interessant?
Daar heb je een goede vraag. Waarvoor zou het dan minder interessant zijn?
Of ligt het toch meer aan de situatie?
Ik denk wel of jij, als je als organisatie Microsoft 365 niet gebruikt, ja, dan zou een andere AI-oplossing waarschijnlijk misschien ook wel een hele goede oplossing kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld je Google Workspace hebt, ja, dan zou Gemini van Google natuurlijk meer voor de hand liggen daarin.
Precies.
Maar als je al Microsoft als basis gebruikt, dan sluit Copilot daar ook heel goed bij aan.
Ja, en als je nu kijkt, je hebt nu een aantal trajecten gedaan bij een aantal bedrijven natuurlijk. Wat ben je tegengekomen? Wat belooft Copilot, maar wat is er eigenlijk niet uitgekomen? Dat is ook goed om dat eens te belichten, denk ik.
Ik zou ook wel willen belichten dat ik afgelopen week ben ik nog bij een klant geweest. En die zijn al even bezig nu met de proof of concept. En die zei eigenlijk, ja, ik vanaf vorige week of een paar weken geleden gebruik ik helemaal geen chat meer. Copilot is nu voldoende goed voor mij om daarop alles te kunnen doen wat ik wil. Op het begin was het nog wat minder. Liep het een klein beetje achter op bepaalde onderdelen. En dat zijn ze nu helemaal aan het bijtrekken. En is eigenlijk het voldoende voor mij. En wil ik graag in de pas lopen met de organisatie. En zie ik ook dat Copilot daar in de toekomst heeft op veel onderdelen.
En je zegt proof of concept. Wat zijn nu de succesfactoren, oftewel de KPI's?
Ja.
Misschien in de breedte, het mag ook van Copilot in het algemeen zijn. Of is het niet in het bijzonder van zo'n proof of concept te zijn. Maar waar wordt het succes op bepaald?
Het succes wordt bepaald eigenlijk wel vanuit de medewerker zelf. Of hij of zij echt daar voordeel in ziet. Dat hij daar bepaalde taken sneller door kan uitvoeren. Of beter door kan uitvoeren. Of leuker is om uit te voeren. Daarin zien we eigenlijk het meeste in dat de eindgebruiker op het eind gaat meegeven van hoeveel tijd hem dat heeft bespaard. Je hebt daar natuurlijk ook wel in de dashboards, in de admin center, heb je daar ook wel voorbeelden van staan. Van hoeveel een document wordt samengevat, hoeveel een meeting genotuleerd wordt met AI-notulen. Allemaal van dat soort zaken. Maar wij hebben eigenlijk de focus liggen op de eindgebruiker, wat die er eigenlijk van vindt op het eind van de proof of concept.
Ja, dus de gevoelswaarde speelt een grote rol.
Ja.
Maar toch even iets meer over die dashboards, want ik kan me voorstellen dat mensen dat interessant vinden. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, je hebt tegenwoordig binnen FIFA heb je dashboards over Copilot. En daarin zie je vrij gedetailleerd wat er gebruikt wordt. En wat daar ook dan de voordelen van zijn. Je kunt er per applicatie kun je zien wat er daarin gebruikt wordt, hoe vaak het gebruikt wordt. Zoals ik net zei, van documenten samenvatten, de AI-notulen, allemaal van dat soort zaken, kun je daarin terugzien komen. En ook hoeveel tijd er dan in totaal bespaard is daardoor.
Op persoonlijk niveau.
Daarin, standaard staat het uit, maar je zou het persoonlijk aan kunnen zetten. Dat is een stuk wat je als bedrijf, als organisatie, zelf beslist. Want daar zit je natuurlijk wel op het gebied van vinden. Eindgebruikers het dan fijn dat je het weet van wat die persoon per se aan prompts maakt, aan allemaal van dat soort functies gebruikt. Dus daarin kun je keuze maken als organisatie.
Ja, precies. De Big Brother gevoel.
Ja, precies. Ja.
Hey, we hebben het over de persoonlijke productiviteit gehad natuurlijk. Hè. Dus de hoe ze sneller gaan werken. Maar zie je ook de mensen hun taken veranderen. Dus gaan mensen anders werken? En ook, ja, zo, ja, hoe zie je dat gebeuren? Ja, je bent bij een aantal klanten bezig geweest met een POC, zeg je. Verandert dat hun ook? Hoe ze gaan werken?
Ja, je ziet vooral in het begin van de POC zijn ze best wel aan het ontdekken. Van hoe werkt het? Waar kan ik iets vinden? Marielle doet daar heel goed haar werk in om daar mensen te laten ontdekken wat eigenlijk de basisfuncties vooral zijn. En Marielle, onze adoptie consultant, die geeft de trainingen en de sessies daarin om de klant mee te nemen in Copilot. En daarin werkt ze eigenlijk heel goed naar een bepaald standaard niveau van eindgebruikers. Om vanuit daar dat dus eindgebruikers zelf verder kunnen ontdekken van nou, waar is het voor mij nou echt de toegevoegde waarde om Copilot te kunnen gaan gebruiken. De een is het echt voor te brainstormen en bepaalde stukken tekst anders te gaan schrijven. En voor de ander is het veel meer automatiseren van taken, het notuleren, om daar juist hun winst in te pakken.
Ja, dat is echt een ondersteuning. Als ik je zo hoor, dan is het nog niet direct dat hun werk wezenlijk verandert.
Nee, dat zie je nou eigenlijk tijdens de proof of concept. Zijn mensen er nog te druk mee bezig om dat te ontdekken. Maar als een organisatie al wel net iets verder daarin is, dan zie je wel dat het de kant bijvoorbeeld van agents heen gaat. En dan zou het wel bepaalde processen, bepaalde taken uit handen kunnen nemen. Of tenminste wat gemakkelijker kunnen maken.
Als je dan kijkt naar Frank, hè? Frank is natuurlijk marketeer. We hebben net over productiviteit gehad, inderdaad. agents haal je net al aan. Dat is natuurlijk de next step. Zou je zo voor Frank al een agent kunnen bedenken die zou kunnen inzetten, wat eigenlijk zijn werk echt makkelijker zou kunnen maken?
Je hebt echt wel wat standaardzaken. En dan, je zit wel op marketinggebied natuurlijk, maar dan betrek ik het mij ook persoonlijk. Soms dan ben ik ergens en dan wil ik een leuke LinkedIn post maken of een andere social media platform. En daar kan ook Copilot je heel mooi in helpen. Daarin zouden ze ook al heel goed jou kunnen helpen om een leuke post te kunnen maken die er leuk uitziet, een goede inhoud heeft, precies de goede tags meegeeft. Maar daarnaast zou je het ook anders kunnen zetten in bijvoorbeeld, je zou natuurlijk ook de research agent kunnen gebruiken. Van wat zijn nou de laatste trend op marketinggebied met deze randvoorwaarden daaraan. Is die even aan het pruttelen en daarna komt de eindrapportage eruit. Wat net wat meer biedt dan alleen die vraag die prompt te stellen bij een normale agent. Of bij de normale chat bedoel ik dat te zeggen.
Die mag je wel iets mee toelichten, een research agent, die kennen we nog niet.
Dat wilde ik ook vragen, ja, heel goed.
Ja, dat zijn samen met de analyst vooral zijn de twee grote ingebouwde agents van Microsoft die ze hebben gepubliceerd. Die zijn nog maar net zijn die er. En vooral de research, die zet gewoon als je wat vragen hebt, bijvoorbeeld voor de marketing trends of een bepaalde aanpak dat je wilt gaan maken, dan kun je daar je vragen instellen. Je prompt. Komt hij nog met een paar vragen extra? Van nou ja, wil je hier of daar ook nog even antwoord op geven? Vervolgens gaat hij stap voor stap gaat hij bedenken van nou, dan ga ik eerst even kijken wat zijn nou de trends die er zijn. Dan gaat hij per trend gaat hij nog wat verder uitdiepen van wat is nou de context van die trend? Is het interessant voor deze rapportage? Of moet ik dat links laten liggen? Nou, dan heeft hij alle inhoud. Dan gaat hij daar weer een stuk analyse op maken. En vervolgens komt hij daar met de eindrapportage daaruit. Dus je ziet echt dat hij ook stap voor stap, en je ziet ook zijn denkproces kun je inzien om hoe hij tot die eindrapportage komt. Dus dat is wel heel krachtig wat betreft een plan te maken of een bepaalde aanpak ergens voor te schrijven. Is die research agent heel krachtig. Ja. En daarnaast is dus die analyst wat ik zei. Die zijn vooral voor als je een bulk met data hebt, een CSV of een ander soort export ergens van, die kun je daar dan inzetten. En dan kun je ook vragen van nou, wat zie je als trend hier in deze informatie die erin staat? Wat voor inzichten heb ik hier? Wat kan ik hier uithalen? Daar is dan ook even mee bezig en die biedt dan ook mooie inzichten.
Ja, dat klinkt wel interessant. Ik heb het eigenlijk zelf niet geprobeerd. We zijn wel een beetje aan het testen tijdens de vraag om daar door te gaan. We zijn bijvoorbeeld aan het experimenteren met een chatbot voor op onze website. Dus ik zelf aan het ontwikkelen binnen een Copilot om te kijken of die onze zoekfunctionaliteit kan vervangen. Het is niet live, maar ze hebben daar een rijtje mee op weg. Dus dat is een mooie test die we nu aan het doen zijn. Maar dat, zoals je het zegt, het zou een mooie volgende stap kunnen zijn.
Ja, inderdaad. Daarin zie je gewoon dat ze ook allerlei ingebouwde agents daarin hebben staan. Dus je hebt ook de prompt coach, de ID coach. Allemaal van dat soort specifieke agents, die komen er steeds meer vanuit Microsoft, maar ook wel vanuit derde partijen.
Dat is de titel van deze podcast. Podcast is AI, ik word vervangen. Jij komt mensen tegen in de praktijk, misschien nog aan het begin van hun reis of soms wat verder gevorderd. Speelt deze angst?
Eigenlijk bij vooral de POC-gebruikers eigenlijk niet, want het zijn vooral de enthousiastelingen die hier ook graag mee willen werken. Dus daarin zie je eigenlijk dat het alleen maar enthousiast wordt ontvangen, soms wat kritisch wordt ontvangen, maar wel, dat zijn de mensen die vaak AI willen gebruiken om daarop verder te gaan. En vooral dat ze vooral in hun hoofd hebben van, nou ja, ik moet juist op deze trein springen, want ik moet dit gaan leren om ook nog productief te zijn in de toekomst. Om zo productief te kunnen zijn als mijn collega die dat ook gebruikt. Dus daarin vooral niet willen achterlopen. Dat zie je vooral daarin. Wel zie je bij andere groepen mensen binnen de organisatie dat ze daar wel soms wat angstig in zijn. Van, ik zit bijvoorbeeld op de administratie, ik zit facturen te controleren. Ja, is dat niet een functie die straks overbodig gaat worden? En ben ik dan overbodig?
Ja, het is maar ik ben toch opnieuw. Wat is jouw mening daarover?
Ik denk dat het niet gaat zijn. Mensen die gaan vooral de leukere, wat andere uitdagendere taken uitvoeren. En ik denk niet dat daar altijd echt een hele vervanging in komt. Het wordt wel anders.
Ik krijg een andere invulling van de rol. Ja, ik wilde zeggen is, in de jaren 80 had natuurlijk nog niemand kon typen. En nu typt iedereen. En toen waren ze bang van, ja, maar dan vervalt mijn werk straks in één keer. Dus ik denk dat je allemaal op aansluit en het werk zal veranderen. En verandering roept natuurlijk wel weerstand over het algemeen op. Maar zijn er ook dingen die vanuit worden overschat, hè, vanuit kopen voor Copilot. Van als je kijkt in de POC, hadden mensen bedacht van, oh, maar dan had ik dit wel verwacht dat we dat konden gaan doen. En dat kan nu helemaal nog niet.
Ja, zeker weten. Wat je daar vooral in ziet is dat ze overschatten in dat Copilot een eindproduct echt al direct aflevert. Dus ga een document maken over mijn plan van aanpak. Dan geeft hij jou 90%. Je moet altijd nog wel 10% moet je er echt wel in schaven, in bijwerken om tot een eindproduct te komen. Net zoals met een PowerPoint presentatie te maken over een bepaald onderwerp. Hij geeft je een leuke kapstok, maar hij geeft je niet per se echt de eindpresentatie waar je mee direct naar een klant kunt gaan.
Ja, het is niet klaar.
Nee. Dus dat is wel echt een punt van waar mensen wel bij na moeten denken of dat we moeten gaan realiseren van het is geen eindproduct. En daarin blijft dan ook altijd wel een waarde, een toegevoegde waarde dus van een eindgebruiker daarin.
En dat zijn toch met name de ambassadeurs die dan misschien een beetje teleurgesteld zijn. Als je kijkt naar de groep de criticals, dat zijn de mensen die toch meer weerstand bieden. Waar zit dat bij hun met name in? Hoe ga je daarmee om? Vooral kan je veranderen dat ze zo blijven denken? Hoe doorbreek je dat? Want ja, je slipt al even de maakindustrie. Dat is echt zo'n plek waar traditioneel gezien misschien die innovatie wat minder snel op gang komt. Hoe ga je daarmee om?
Ja, daar zit het vooral in het stuk adoptie. Het blijven meegeven van de voordelen ervan. Het is niet alleen maar één training. Maar eigenlijk zul je het altijd periodiek moeten gaan meegeven. Bij de koffiemachine, in de nieuwsbrief. Allemaal van dat soort zaken. Om de medewerker te blijven enthousiasmeren. En misschien ook net die functie dat dan een keer aan bod komt. Die echt voor hun echt goud waard is. Daarmee ga je de meeste criticas dus wel daarin meenemen. Het is gewoon een heel belangrijk onderdeel om dat te blijven doen. Want je ziet gewoon dat een training alleen niet voldoende is. Daarin is het vooral dat die mensen die kritisch zijn, die gaan altijd dan met de hakken in de zand staan tijdens zo'n training al helemaal. En die moet als het ware zacht gemaakt worden, week gemaakt worden in de mate van tijd. Om ook inderdaad Copilot te kunnen gaan gebruiken.
Net marketing eigenlijk.
Ja. Systeemmarketing, ja, je zou het ook kunnen doen, vraag ik. We geven natuurlijk een training, of je geeft die training. Maar ga je dan naar bedrijven toe en we hebben de training. Veel plezier ermee. Succes met de Copilot. Gaat het dan zo?
Nee. Ja, zoals we net zeiden, zo'n proof concept. Dat is onze aanpak eigenlijk daarin. Het start al met een korte vragenlijst. En dan hebben we dus de AI readiness scan.
Ja.
Waarmee we de klant ook al meenemen. Maar dat is dan meer de IT-manager die er dan bij zit, of de data-specialist. Vanuit daar geven we een kick-off om dan weer die volgende stap te maken, om iedereen inderdaad kennis te laten maken van die proof of concept groep. Om daarin mee te gaan en daarin maken we ze ook al bewust van ook het bewuste AI-gebruik en waarom Copilot, waarom we daarvoor hebben gekozen en hoe we dit gaan inzetten. En dan komt er dus een stuk training daarna. Dan leren we alle basisfuncties aan de eindgebruikers. En vanuit daar hebben we wekelijkse stand-ups die er worden gegeven. Dus dan krijgen we de digitale ondersteuning en bieden we dan aan de eindgebruikers. Want wat we eigenlijk zeggen aan de eindgebruikers is elke dag minimaal een kwartiertje met Copilot bezig zijn. Anders komt het niet in je werkritme, ga je het niet begrijpen en ga je niet het voordeel ervan zien. Want wat je vooral ziet bij AI is dat het niet een kant-en-klare functie aanbiedt. Je moet altijd weten wat de functies zijn, hoe je ze moet gebruiken om tot een goed eindresultaat te komen. En dat kun je alleen maar doen door het vaker te doen en door het snappen van hoe reageert nou een Copilot. Het is net als een collega die je net leert kennen en een nieuwe collega. Dan moet je ook altijd een beetje aftasten van hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je daar nou je vraag aan stellen? Bij de een is het heel duidelijk. Van heel afgebakend, ik wil dat je dit en dit voor mij doet. En de andere, die moet je iets zachter misschien aanvliegen.
Ja, je hebt ook weer verschillende mensen daarin, kan ik me voorstellen. En dat is dan, hoe lang duurt zo'n traject?
wij doen het in 3 maanden. Vanaf begin, start, tot aan inderdaad de stand-ups en de eindevaluatie.
Ja, is dan ook iemand op locatie? Of is het eigenlijk alleen via stand-ups?
We hebben dus een deel inderdaad met stand-ups, dat is digitaal. En ook nog een aantal keren hebben we daar in een flow-walk moment, zoals we dat noemen. Dus dan zit je een halve dag, zitten we daar bij de klant, lopen we rond, gaan we er gewoon naast zitten, naast iemand. En dan zeggen van, wat gebruik je nu? En wist je al dat dit er is? En wist je al dat je dat ook kon gebruiken? En daarin zie je met een stukje persoonlijke aandacht, met 1-op-1, daarin kom je eigenlijk vaak nog het verste bij daarin te gebruiken. Sommige mensen die zijn niet zelf zo innovatief, maar die willen het wel heel graag gebruiken, maar die hebben net dat setje even nodig om net die extra stappen te maken.
En als je nou kijkt naar de organisatie zelf, ze kiezen voor dit traject, wat zijn vooraf toch vaak de blinde vlekken, dat we als niet aan gedacht hebben, dat ze misschien achteraf denken, goh, het is toch goed dat we hierbij stilstaan, maar dat had ik nooit voorzien.
Het is vooral het stukje in de AI readiness scan, om überhaupt inzicht te krijgen in je eigen omgeving. Het denken dat alles wel goed staat. En dat staat het ook wel, maar in het gebruik en de hygiëne van hoe maak je nou eigenlijk gebruik van je omgeving, daar hebben ze niet zo goed inzicht in. Daar zie je vooral wat we op het begin zeiden van die organisatiekoppelingen. Ja, veel mensen die delen iets en die klikken door en die hebben niet per se door van hoe deel je nou iets of met wie deel je het nou. Je stuurt het linkje wel naar 1 iemand, maar het is wel open voor de hele organisatie bijvoorbeeld. En het stukje data in de vorm van is het oude data die er staat. Eigenlijk wordt er altijd alleen maar erop gezet en niemand verwijdert echte dingen. Dat zijn we ook wel voornemens om daarin ook dan de volgende stappen in te kunnen maken. Daar zie je dat er heel veel winst in kan komen in hun opslag. We zien dat heel veel omgevingen tegenwoordig wel richting de maximale opslag heen gaan. En vanaf dan wordt het altijd heel duur, SharePoint-opslag, om dat bij te gaan kopen. Dus dan gaan we echt kijken naar, hebben we nog data die dus zelfs dubbel is, of heel veel data van de retransfers en de zips en dat soort zaken eigenlijk. Van wat kan daar eigenlijk van weg, of moet eigenlijk naar een ander platform heen?
Wat heb je nog nodig, zeg maar?
Ja.
Hey, ik heb nog één vraag voor jou, en dan mag jij ook nog eentje vragen als je het goed vindt. Want we zitten alweer bijna aan de tijd. Het is alweer echt, het vliegt voorbij.
Ben je een goede vriend?
Ja, als jij nou vast nadenkt, dan stel ik vast de eerste vraag. Ik ben even benieuwd, als jij nou CIO zou zijn, Jorik. Stel, wat zou dan je AI-prioriteitslijst zijn voor het komende jaar?
De prioriteitslijst is vooral de AI-awareness. Omdat je als hoogvaandel te hebben voor mijn eindgebruikers.
Ja.
Dat eindgebruikers weten wat ze kunnen en wat ze mogen doen op AI-beleid. Maar vooral iedereen eraan laten proeven.
Iedereen in ieder geval laten kennis maken hoe het gaat. En dan, bijvoorbeeld start een POC waar je eigenlijk zegt. Van, ja. Voor als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dat al wel hebt gedaan. Dus als je iets verder bent. We hebben het natuurlijk even gehad over de agents. In hoeverre zie je daar... Hoe zou je daarmee starten?
Eigenlijk hetzelfde als hoe je de proof of concept start voor Copilot.
Ja,
dan ook voor dus agents. Dat je agents gaat kijken van ga je eens brainstormen van wat voor scenario's hebben we eigenlijk binnen onze organisatie waar agents een rol in kunnen spelen. En vanuit daar kijken van wat zou nou de meest toegevoegde waarde hebben binnen onze organisatie. En daarmee gaan starten. En wel op een goed gestructureerde manier.
Ja.
En vanuit daar steeds verder afbellen van welke agents zijn nou waardevol voor ons en hoe gaan we die inzetten op ook een soort van roadmap. Want je kunt niet te veel agents tegelijkertijd gaan neerzetten, maar daarin moet je echt wel je rustig je proces op gang brengen dat mensen daar ook aan kunnen wennen.
Ja, hoor ik eigenlijk zeggen, identificeer enkele use cases en gaan met een multidisciplinair team dat samen verder uitwerken om dan bij Volker uiteraard dan met ons bijvoorbeeld, maar dan om het dan eigenlijk ook te gaan uitvoeren en zich te gaan testen.
Ja, dat is inderdaad goed samengevat.
Maar in 2 tests.
Ja, daarom dus. Ik zeg al, sorry Frank, maar heb jij wel kunnen bedenken, Frank?
Ja, ik had tijd genoeg, dus ik heb zeker geen kunnen bedenken.
Nee, ik ben dan toch wel benieuwd. We hebben het echt gehad over beleid en governance. Een klein beetje aan het begin, maar als je het over agents hebt, waar we dat mee afsloten. Hoe zit het dan met die covenant? Ik heb nu zelf dat is mij nog een beetje een blinde vlek. Hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik daar het beste mee verdiepen en hoe werkt het een beetje?
Ja, dat is wel heel belangrijk inderdaad, want agents dat geeft wel heel veel open en bloot in de vorm van waar mensen het voor kunnen gebruiken. En dat is niet zomaar een speeltje die je zomaar open in het wild kunt gaan zetten. Daarin wil je ook inderdaad zeker wel wat beleid in gaan voeren. Maar ook je beveiliging daarvoor op orde hebben. En daar zit op het begin al in van wie zet je het dus open en hoe zet je het, in welke mate zet je het vooral open. Daarin kun je denken van mogen mensen aparte connectoren gebruiken voor andere informatiebronnen of wil je het juist heel beperkt houden. En daarnaast kun je altijd ervoor zorgen dat een eindgebruiker een agent kan maken, maar nog niet kan publiceren. Dat moeten bepaalde rollen dan binnen de organisatie doen. Daarnaast heb je ook een stukje monitoring daarin, van welke worden gebruikt en hoeveel wordt het gebruikt. En als er ook nog betaalde agents bij zitten, van hoeveel kost dat op dit moment dat het gebruikt wordt. En daarnaast natuurlijk een stukje actie van als er zaken gebeuren binnen de omgeving, binnen agents. Zorg er dan voor inderdaad dat er dan ook een stukje deelbeheer aan vast zit. Als er dus dingen gebeuren, dat er een trigger uitgaat, e-mailtje of iets anders wordt direct geblokkeerd. Dat soort zaken kun je allemaal daarin zetten.
En daarin helpen jullie ook mee?
Ja, zeker. Dat is als het ware de volgende stap inderdaad, als je daarmee bezig gaat, om bijvoorbeeld dan de purview daarvoor te gaan introduceren.
Hey, kijk, die heb ik Ellen keer horen noemen in een eerdere podcast, volgens mij heeft hij iets gevraagd.
Komt steeds weer terug.
Komt steeds weer terug, hè?
Ja, dat dacht dat jij het ook twee, dus dat is al laat laatste eerst de kosten eventjes uit. Kan je iets zeggen over wat agents, wat moet ik aan denken? Zit daar een aparte licentiestructuur achter, of hoe werkt dat?
Ja, het zit in de basis dat als je een Copilot licentie hebt, dat dat agents altijd gratis zijn. Behalve als het naar publiek gaat, naar extern gaat, zoals en wat je net al aangaf, Frank, van onze eigen website. En dan gaat het naar extern en dan kost het sowieso geld. Anderzijds, als jij geen licentie hebt, geen Copilot-licentie, dan gaat het wanneer je data gebruikt binnen je organisatie, dus SharePoint, OneDrive, Teams of andere connectoren binnen je eigen organisatie, dan gaat het ook geld kosten voor gebruikers zonder een Copilot-licentie. Dan begint de teller te lopen. Op het begin koop je daar een bepaalde pack voor, berichten pack, en vanuit daar ga je per conversatie ga je daarvoor betalen, of per bericht, per antwoord, om het maar goed te zeggen.
Ja. Dat was nummer 2, hè?
Dat is nummer 2.
Dankjewel. En dankjewel, Jorik, voor jouw aanwezigheid. Het was leuk dat je er was.
Dankjewel.
Zet hem op. En tot de volgende keer, hoop ik.
Ja, tot de volgende keer.
Ja, dankjewel. Interessant. Dankjewel, heren.